Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Leuk dat je luistert naar Onbehaarde Apen. We willen heel graag weten wat je van de podcast van NRC vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een paar vragen te beantwoorden. Dank je wel.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Hij behoort tot de populairste fruitsoorten en ligt in elke supermarkt. Maar hoe lang nog? De banaan wordt bedreigd door allerlei ziektes. En dat is een probleem omdat we in Europa en de VS allemaal klonen van dezelfde banaan eten. Het is niet de eerste keer dat we de banaan dreigen te verliezen. Kunnen we hem nog redden en moeten we dat eigenlijk wel willen? Want de banaan blijkt ook symbool te staan voor alles wat er misgaat in de voedselindustrie. Mijn naam is Gemma Venhuizen en ik zit hier vandaag in de studio met wetenschapsredacteuren Martine Kamsma en Marcel Aan de Brug.
Hoi.
Welkom. En
Hoi.
Met een heleboel bananen, Martine. Je hebt weer inkopen gedaan, net als in eerdere podcast.
Ja, ik mag altijd boodschappen doen.
Ja, en wat zijn het? Een stuk of 20, 25 bananen liggen er voor ons.
Ik ben heel benieuwd of jullie een voorkeur hebben. Ik heb verschillende bananen gekocht. Een organic banaan. Met een groen stickertje.
Ja, en die heeft ook nog wat meer groene kleur.
Dat waar ik die gekocht heb, die geef ik even aan Marcel. Ik heb Dolus.
Die zijn wat geler met wat bruine vlekjes
staat
op de schil al.
Een vogeltje op het groene stickertje.
Ja. Nou, dat moet goed zijn.
Oké
banaan.
Hier heb ik een oké Fairtrade banaan uit Peru.
Oh, die zijn net een iets ander kleurtje geel dan die
nog het land.
Nou, die organic is ook uit Peru.
Jumbo bananen.
Die zijn echt
klasse 1.
Ja. Bekende Chiquita's.
En misschien wel de bekendste, de Chiquita's.
Costa Rica.
Carbon neutral staat hierop.
Echt waar?
En dan ligt daar nog een soort tros met...
Een bio-nana. Nou, dat klinkt goed.
kom maar door. Die zijn wat kleiner. En dan ligt daar nog een tros, echt donkergeel.
De Albert Heijn Fairtrade bananen.
Die zijn een beetje soort
uit
van...
Uit Ecuador.
Als een eidooier zo geel.
Ja. Ik ben benieuwd welke jij...
Het is super uiteenlopend, maar ik in ieder geval wat gelere. Ik denk dat ik gewoon voor de dol bananen ga. Een beetje een klassieker, denk ik.
Ik ga voor de meest gele. Die groene, die zijn in mijn ervaring nog wat stroever. Die hebben geen prettig mondgevoel.
Oké, ik gooi je. Wees niet bang trouwens, we gaan ze niet nu opeten tijdens de podcast. Want we weten allemaal hoe vervelend het is om naar banaanetende mensen te luisteren.
Ja, maar er zijn dus mensen die zeggen van nee, ik eet alleen Chiquita's. Dat vind ik de beste, de lekkerste banaan. Ja. Maar die vergeten dan even dat alle bananen eigenlijk dezelfde zijn.
Dus de hele variëteit die wij hier hebben,
hier ligt.
De klein, groot, geel, groen, donker, geel, dat is allemaal...
Het zijn dezelfde. Allemaal broertjes en zusjes van dezelfde moeder, Cavendish.
Allemaal klonen van elkaar.
Dus het is niet eens alleen dezelfde soort, maar ook echt, er is maar één ras, wil je zeggen.
Ik geloof dat het bij bananen niet over ras, maar over variëteiten.
Variëteit.
Er is maar één variëteit en dat is de Cavendish die je net zegt.
Ja, dus eigenlijk Chiquita of Dole, of het is allemaal Cavendish.
Dus waar je bij appels heb je Elstar, Fuji, hoe heet dat, Granny Smith.
Talloze, echt honderden rassen en tientallen commerciële.
En je wil zeggen van al deze bananen...
Alsof je alleen Elstar merknaam, op tafel hebt liggen. Ja.
Dat is toch bizar, maar ook gewoon omdat ze er toch nog weer best verschillend uitzien, dacht ik van nou ja, goed.
Ja, je hebt dan ook nog kleintjes en dan denk je, oh, dat is vast weer iets speciaals, maar het zijn allemaal dezelfde
Alles wat de oceanen overgaat, dat is Cavendish.
Voor de goede orde, alle zeg maar de snack bananen uit de hand, want je hebt ook die bakbananen toch, maar die smaken wel echt anders.
Ja.
Ja. Dat zijn andere
dat
bananen.
Dat zijn andere bananen, ja.
Dit noemen we, of dit noemen wij niet, maar dit heet de dessertbananen.
Hmm. De naam zegt ook al heel veel.
Ja, en dat is 50% van de in de wereld geteelde bananen is een Cavendish banaan, is zo'n banaan. En bijna al die bananen zijn voor de export. En dan heb je inderdaad nog allemaal kleine variëteiten die wij hier in de winkel nooit zien. Dat is minder dan de helft, volgens mij. Of iets meer dan de helft, alles bij elkaar. Maar die bereiken nooit een westerse supermarkt. Die worden vooral lokaal gegeten.
Toch absurd dat we aan de ene kant zijn we allemaal, denk ik, toch een soort bananensnops. Als in iedereen heeft wel zijn lievelingsrijpte en zo van banaan. Maar eigenlijk is het één pot nat wat we eten.
Het is een Big Mac. Eigenlijk is een. Je weet altijd wat je krijgt. Hij is overal hetzelfde. En hij smaakt ook eigenlijk altijd hetzelfde, afhankelijk van de rijping dan. Maar dat in essentie is het.
En redelijk ongezond voor fruit ook, als in zeg maar niet veel vitamine C. En
nou ja, het is een hele voedzame fruitsoort. Hè? Er zit heel veel zetmeel in, dus je krijgt. Het is niet voor niks dat je wel eens wielrenners met een banaan op hun rug ziet fietsen. Want het zijn snelle, makkelijke calorieën waar niet zoveel mis mee is.
Oh ja. Dat doe ik dan niet. Maar ik eet van tevoren voor het wielrennen altijd een banaan.
Ja. Ja.
Ik hoorde ook dat artsen voor een operatie soms bananen eten omdat je er stabieler van schijnt te worden. Dat je minder bibbert met je hand. Maar ik weet niet of dat een broodje aap verhaal is. Maar goed, het fastfood eigenlijk onder de vruchten, zeg jij, Martine. Tegelijkertijd wel heel populair. Ik denk, nou, naar schatting misschien alleen de appel is nog populairder. Of?
Ja, ietsje. In Nederland, wereldwijd. Er zijn landen waar de banaan bovenaan staat. In Nederland is de appel nog net iets populairder, geloof ik. Maar we eten gemiddeld 63 bananen per jaar.
Zo, dus eens in een paar dagen een banaan.
Ja, gemiddeld, hè. Want er zijn ook mensen die nooit een banaan eten.
Nee,
ik zie ook mensen elke dag een banaan eten.
Ja, hierbij.
Ik kwam ergens in een publicatie tegen. Wereldwijd meer dan 100 miljard bananen gegeten per jaar.
En op hoeveel kilo per jaar of hoeveel gram per dag kom je dan uit?
Wil je het precies weten? 28,3 gram per dag.
Okay, dat is heel
we zitten
precies,
bij 8 miljard, bij 8 miljard aardbewoners. Dus,
oh ja, wauw. Hey, en goed, wij hebben die bananen, die zijn in elke supermarkt te vinden in Nederland. Tegelijkertijd voelt het nog altijd wel als een tropisch product. Hè? Het is niet,
wat het ook is.
Wat het ook is. Hoe is de reis van de banaan naar Nederland verlopen? Hoe is hij zo populair geworden hier?
Nou ja, er zijn twee reizen. Kijk, wat hier voor ons ligt is het succes van een commerciële reis die eigenlijk pas eind 19e eeuw begon. Maar de reis van de banaan, waar de eerste bananen gegeten werden en hoe die vervolgens een massaproduct kon worden door de manier waarop ze hem geteeld hebben en veredeld hebben, dat is een veel langer verhaal. Daar weet Marcel alles van.
Ja, ja, want
vertel.
Voordat hij inderdaad werd verhandeld over de wereld, dan moeten we dus in ieder geval zover de kennis nu gaat, in ieder geval zo'n 7000 jaar terug. De oorsprong van de banaan ligt waarschijnlijk in Zuidoost-Azië. Daar komen heel veel variëteiten. Wilde rassen, zou ik
zeggen.
Ik heb
echt zo'n Midden-Amerika-vibe. Maar oorspronkelijk
ja,
dus
dat
echt
is
Zuidoost-Azië.
Ja, dat is dus waar die vooral verbouwd wordt voor de export.
Ja, maar 7000 jaar
dus
geleden.
Dat is meer gekoppeld aan het handels, aan het commerciële verhaal. Maar de oudste resten, bananenresten, zijn gevonden in Papua-Nieuw-Guinea. En die zijn naar schatting 7000 jaar oud. En dan moet ik bananenresten. Het zijn wat ze noemen fitolieten. Dat zijn een soort silicium afzettingen. Die ontstaan als plantmateriaal dood is en verteerd wordt, zal ik maar zeggen.
Maar de bananenschil, zeg maar, laat die dan nog wat achter?
Ja, in die planten ontstaan dan een soort siliciumafzettingen. En per soort hebben die siliciumafzettingen weer net een andere vorm. Dus je kunt aan de vorm kun je herkennen wat voor plantensoort daar geweest is.
Ja, want silicium ken ik vooral uit zandkorrels als element.
Ja, precies.
Maar dat zit dus ook, zeg je, in planten, in vergane plantenrest. En dan kun je dus in de bodem, dat vind ik sowieso heel interessant, dat je dus echt als een detective kunt zeggen, oh, deze plant heeft hier gegroeid en dat zien we op basis van die resten.
Op basis van die resten, inderdaad. Wat ze hebben gevonden is menselijk gereedschap waar ze sporen, zetmeelkorrels van taro op hebben gevonden. Dus dat is een wortelknolgewas. En ze hebben van die fitolieten gevonden.
Van bananen.
Uit verschillende periodes. Maar aan de concentratie van die siliciumafzettingen kunnen ze dus afleiden dat het rond 7000 jaar echt bedoeld verbouwd is.
Mm. En zou die toen ook al zo gesmaakt hebben en zo makkelijk weg te happen zijn geweest?
Deze vorm? Waarschijnlijk niet, want het idee is dat ze toen nog wel zaden hadden. Kijk, oorspronkelijk is de banaan gewoon een kruidachtige plant die besjes vormt. En besjes met flinke zaden en een heel klein beetje vruchtvlees. En wat wij nu
dus
zien
dit,
is...
Maar dit waren bessen.
Ja. Als je een tekening ziet, is grappig, hè? Dan lijkt het een beetje op een lenteuitje, zeg maar, onder de grond.
Onder
hè?
De grond, ja, precies.
Hoe bedoel je?
Een soort knolletje met wortels. Voor... Ja, en het blad wat boven de grond groeit.
Ja, dat lijkt dan een stengel, maar het is geen stengel. Ik bedoel, het is geen stam of zo, maar het zijn gewoon het is een opgerold blad.
Ah, en daar, en dan heb je van die mooie trossen heb je daar hangen.
Precies.
Ja, eerst heb je bloemen en daar zitten dan een soort handjes van bessen in eigenlijk. En dat worden de bananen, toch?
Ik ga er even een, ik ga hem niet opeten, maar wel even eentje van binnen bekijken. Want...
Nou ja, als je die helemaal verkwashen, als je helemaal plat drukt, dan vind je daar geen zaden in.
Nee, want in mijn hoofd, maar dat hebben bananen helemaal in hun middenste, zeg maar, altijd wel nog een paar van die donkere puntjes. Als ik nu goed kijk, lijkt die ook net zo'n beetje helemaal in zijn hartje wat donkerder te zijn. Maar dat zijn dus niet zaden of zo. Dat is gewoon...
Een banaan is, zoals wij die eten, is zaadloos.
Wanneer is dat gebeurd? Hoe is dat gegaan vanuit Zuidoost-Azië?
Dus je had eerst banaan met veel zaad en weinig vruchtvlees. En het idee was ook dat die niet per se werd verbouwd om te eten. Maar bijvoorbeeld de vezels werden gebruikt voor touw. De bladeren werden gebruikt om van te eten. De bloemen konden ook gegeten worden. En gaandeweg zijn er bananen ontstaan met weinig of geen zaad. En juist heel veel vruchtvlees. Een van de wilde rassen die heel veel kruist. Dat is de banaan is het geslacht Musa. De Musa acuminata.
Dat kan ik je niet nazeggen.
Ja. De Musa acuminata die kruist dus heel makkelijk met andere soorten. Maar... twee verschillende soorten die met elkaar kruisen, zoals je weet van het paard en de ezel. Dat
wordt een hybride.
Dat wordt een hybride. Hybriden hebben soms het voordeel dat ze heel veel vruchtvlees maken. Daarom is gewasveredeling, werken ze ook graag met hybride soorten. Omdat die veel vruchtvlees opleveren. Maar je krijgt geen... ze kunnen zich niet meer vermeerderen. Dus ze hebben geen... ze kunnen
de voortplanting is uitgeschakeld.
Dus de voortplanting is uitgeschakeld. Ja. En dat heeft te maken met hoe de chromosomen zich dan verkeerd gaan verdelen.
Maar dan heeft die plant het voordeel dat je hem dus kan stekken.
Wat je dan wel overhoudt is inderdaad deze plant. En dat kan bij de nakomeling van een paard en een ezel niet. Die kun je niet stekken. Maar bij de banaan bijvoorbeeld, en ook bij andere gewassen, kan dat wel. Hij groeit onder de grond een soort van knolletje. En daar komen dan op steeds weer nieuwe stekjes aan. En dat zijn gewoon klonen. Die kun je eraf halen. En dan heb je, van daaruit kun je eigenlijk weer een nieuwe plant groeien.
En dat zitten we nu nog steeds in dat 7000 jaar geleden stuk? Of?
Nee, dan zijn we alweer een heel stuk verder. Maar... heel veel bananen die voor voedsel worden gebruikt, die gaan uit van die methode. Ja. Dat je, via, dus dat gebruik wordt gemaakt van klonen.
Dus geen zaad meer nodig wat dat betreft. En je zegt van het begon allemaal zo bij Papua-Nieuw-Guinea. Uiteindelijk...
Ja, uiteindelijk zijn er iets van 2.500 jaar geleden zijn er bepaalde variëteiten in Afrika terechtgekomen. Dat zijn vooral de bak- en de kookbananen.
En terechtgekomen met mensen mee.
Met mensen, ja, zeker. En later, toen de Europeanen in Amerika terechtkwamen, is er ook via handel, zijn er andere variëteiten, en met name dus die dessertbananen, zijn in Midden- en Zuid-Amerika terechtgekomen.
Ja, dus toen was het nog helemaal niet zo van iedereen aan de Cavendish. Toen waren er daadwerkelijk nog verschillende variëteiten waar mensen interesse in hadden.
En toen werden ze dus vooral lokaal verbouwd en ook lokaal gegeten. En dat hele commerciële verhaal, dat begint, wat Martine al zei, eind 19e, begin 20e eeuw.
Ja. Ga maar, hier komt jouw Linnaeus-liefde om de hoek kijken, of niet?
Nou, ik heb ook een bananen-anekdote. Ik ben opgegroeid in Heemstede, waar de beroemde Zweedse botanicus Linnaeus halverwege de 18e eeuw ook een tijdje heeft gewoond, bij een rijke bankier, George Clifford. En Linnaeus is naar verluid de eerste, of anders in ieder geval één van de eersten, die in Europa een bananenplant aan het bloeien heeft gekregen.
En hem een prachtige naam heeft gegeven.
Ja, de Musa Paradisiaca, dus eigenlijk vernoemd naar het paradijs. Want in die tijd hebben mensen er wel over gespeculeerd dat het niet de appel was die een verboden vrucht was, maar de banaan, misschien ook vanwege zijn obscene vorm zou je kunnen zeggen, maar ook omdat als je een banaan hebt, sommige bananen althans, als je die pelt, die vallen dan in vier schildelen uiteen en dat vormt dan weer een kruis. Dus waarom zouden Adam en Eva niet met een bananenblad hebben rondgelopen?
Ja, heel waarschijnlijk.
Okay.
Maar goed, dus,
maar de paradisiaca is wel een kookbanaan.
Oh ja, zover gaat mijn bananenkennis dan weer niet. Maar Linnaeus was er dus, in die tijd was het dus ook nog echt een buitennissigheid. Want wat jij eigenlijk net zegt, hè, Martine, vanaf de 19e eeuw of zo werd het commercieel. En ja. Linnaeus was 18e eeuw, was de banaan gewoon meer een bezienswaardigheid dan dat mensen dachten, lekker snacken.
Dat was natuurlijk ook prachtig om in een kast te zetten. De commercie begon eigenlijk toen op een hele andere manier dan met de teelt van bananen. Er was een Amerikaan, Minor Cooper Keith heette die. En dat is de oprichter van wat later Chiquita zou worden. Die ging naar Costa Rica, want die wilde daar spoorlijnen aan gaan leggen. Daar zag hij een goed businessmodel in. Maar dat was een hele dure aangelegenheid en hij had voortdurend geldgebrek. Dus hij had op een gegeven moment had hij het op een akkoordje gegooid daar met lokale bestuurders. Hij kreeg land en als hij zijn spoorlijnen zou afmaken. En hij zag al dat daar mensen bezig waren met bananenteelt. En op een gegeven moment besloot hij, wat zij kunnen, kan ik ook. Dus begon hij met het verschepen van bananen. We hebben het nu over eind 19e eeuw. En dat was eigenlijk meteen, er zat meteen de gedachte achter, we moeten hier een massaproduct van maken.
Want hij zag dat ze ook daar op Costa Rica al, of in Costa Rica al gebruikt werden voor zowel voedsel als vezelproducten?
Nou ja, eigenlijk was het anders. Er was een ander Amerikaans bedrijf, de Boston Fruit Company, die al bezig was met de bananenimport. En ze hadden meteen bedacht, dit moet het best verkochte fruitproduct worden. We gaan dit in de markt zetten, goedkoper dan appels, goedkoper dan wat dan ook. We gaan dit op grote schaal naar Amerika halen. En,
want was die populariteit, het gemak of de smaak van de banaan, wisten ze toen al zeker dat het zo'n groot succes zou kunnen worden?
Nou ja, de enige vrees was dus, over die vorm gesproken, dat mensen het een obscene ding zouden vinden om te eten. Dus wat ze heel slim deden in het begin was ansichtkaarten maken van keurige dames, Victoriaans uitziende dames die dan lieten zien dat het die pelde echt die banaan. Waar een soort suggestie misschien in zou kunnen zitten, maar het waren zulke keurige dames als die bananen aten. Nou, dan moet het voor iedereen kunnen. En ze hebben gewoon heel. Het was ten tijde van de eerste vrachtschepen kwamen in beeld. Ja. Ze konden beginnen met koelen. Dat deden ze toen nog met ijs. Maar je kon gewoon grote hoeveelheden bananen. En dat lukte ze ook echt. In 7 dagen kregen ze die van de plantage naar de klant.
En zeker als je ze nog een beetje groen oogst. Ja, dan...
ja die gekoelde vrachtschepen, dat was echt voor een heel belangrijke innovatie hiervoor. Ja.
En sloeg het inderdaad meteen aan?
Nou ja, het verhaal is, er was in 1876 was er een soort grote viering in Philadelphia, waar ook een groente- en fruitmarkt was. En daar hebben ze hem eigenlijk meteen commercieel neergezet. En het was in no time was het inderdaad een ongelooflijk populaire fruitsoort. En in eerste instantie dus vooral in Amerika, waar hij inderdaad spotgoedkoop was. En ja, tegen een prijs natuurlijk. Hè? Want dat kon alleen maar omdat ze dat land en die goedkope arbeidskrachten in Midden-Amerika hadden. Eerst in Costa Rica, dat is natuurlijk snel uitgebreid. Maar dat, ja, de basis van het succes was het feit dat ze hem zo goedkoop en massaal konden produceren.
Ja, dus er zat echt een staaltje marketing achter. Ja. Zo van, hij moet de appel verslaan.
En even voor de goede orde, dat was nog niet de Cavendish, zoals die hier uitbundig op tafel ligt. Maar het was eigenlijk de voorganger van Cavendish.
Ja, de Gros Michel. Of de Gros Michel of de Big Mike, zoals ze hem in Amerika noemden.
Bijna de Big Mac.
Waarvan wij weten dat natuurlijk niet hoe die gesmaakt heeft. Want ik doe alvast een spoiler. Hij is verdwenen.
Hij bestaat niet
dus
meer.
Hij bestaat niet meer. Maar hij schijnt zoeter en robuuster. Wat ook zo goed was aan die banaan. Het was een hele robuuste vrucht. Je kon hem natuurlijk goed vervoeren. Want,
dat was hij was makkelijk te vervoeren. Ja. Makkelijker dan de Cavendish.
Ja, hij kon gewoon
een dikkere schil.
Ja. Hij had een dikkere schil. Dus ze konden gewoon die trossen in het laadruimte
gooien. En hebben onze ouders of grootouders die nog wel geproefd? Of?
Ja, want hij kwam ook al vrij snel naar Nederland, naar Europa. Ik heb in Delver in oude kranten teruggevonden dat hij 1906 was hij in Nederland al te koop. Misschien wel eerder hoor, maar daar vond ik berichten over. En hij werd spotgoedkoop genoemd, 10 cent per stuk. Nou, ik denk,
voor die tijd toch moet best helemaal wel niet duur, zo, denk ik.
Maar dat werd een spotprijs genoemd en het werd ook al volksfruit genoemd. Dus dat laat zien
maar
dat
werd het ook door het hele volk meer dan alleen de chique dames aten?
Ja, de groenteboeren adverteerden ermee in de kranten. Het was
eigenlijk zo
vrij snel volksvoedsel.
Oh, ja.
En dat is natuurlijk alleen nog maar sterker geworden toen de supermarkten kwamen. Want dan kon je hem echt overal voor weinig geld kopen. Maar dat de banaan is meteen een commercieel succes geworden.
En gebleven, want nog altijd als je een supermarkt inloopt, dat is, loop je meteen tegen de bananen aan zo ongeveer.
Ja, dat is het is, ze noemen het ook wel, in de supermarkt hebben ze een aantal producten, die noemen ze een eiland van verlies in een zee van winst. Kijk, banaan is echt een klantentrekker, dus elke supermarkt zal de laagste prijs willen voor zijn bananen, omdat het mensen komen daarvoor, voor goedkope bananen. En als je dan op andere fruitsoorten of producten weer wat meer winst maakt, dan kun je die bananen ook gewoon goedkoop verkopen.
En dat is omdat die banaan zo'n lekkere Big Mac snack-achtig.
Ja, hij plakt niet, weet je wel.
Hij zit al in verpakking. Hè? Hij heeft zijn eigen verpakking.
Je hebt geen mesje nodig.
Nee, je hebt er niks voor nodig. Kinderen vinden hem lekker. Hij is in het begin ook, in Amerika hadden ze een hele slimme stunt om hem te verkopen in een pakketje samen met cornflakes en melk. Dus er werden liedjes geschreven over de banaan. Misschien kennen jullie de Chiquita Bananensong. Daar werd dan in een leuk liedje uitgelegd hoe je hem kon eten, bewaren. Dat je hem niet in de koelkast moest leggen.
En ook hoe je hem kon openen trouwens. Want ik zie jou, jij bent af en toe een van de vele bananen hier op tafel aan het openen. En wat mij opvalt is dat jij bij wat ik zijn kont zou noemen. Zeg maar dus niet bij het steeltje, maar echt bij dat harde zwarte stukje. Dat jij hem daar opent. Er zijn meer scholen in.
Ja, er zijn twee scholen. De ene zegt dat je hem aan de moet openen waar die zeg maar van de plant af is gekomen. Ja, van de tros.
Ja.
En er wordt gezegd, maar we hebben Hendrik hier niet, Hendrik Spiering, om dat te bevestigen, dat bananen of dat apen hem aan de onderkant openmaken, omdat dat makkelijker is.
Maar nog even terug naar die Gros Michel, die Big Mike. Waarom is die verdwenen uiteindelijk?
Ja, dat was tot de jaren 50 was dat de Cavendish van toen, zal ik maar zeggen. Dat was ongeveer de enige banaan die geëxporteerd werd en die overal ter wereld dus gegeten werd. En die productie was enorm. Maar dan kom je ook weer terug bij hoe die banaan geteeld wordt. Dat het een kloon is. Want op een gegeven moment, maar dat gebeurde al veel eerder, ontstonden er schimmelziektes die banaan aantasten. En als je er één aantast, Als je de bodem aantast, dan heb je ze allemaal te pakken. En omdat je hier te maken hebt met een kloon, zijn dus al die bananen even gevoelig.
De combinatie van klonen en in monoculturen, enorme monoculturen verbouwd. Dat maakt hem dan heel kwetsbaar voor ziektes.
Maar wat ik wel gek vind, Marcel, pas in de jaren 50 werd dat echt een probleem. Maar het begon al veel eerder, toch?
Ja, er was een bepaalde bodemschimmel, Fusarium wilt heet het in het Engels. Fusarium verwelkingsziekte.
Panama-ziekte is dat toch?
Panama-ziekte. Ja. Dat is wat bij die Gros Michel is gebeurd. Dat is een schimmel die in de bodem zit, die via de wortels binnendringt, het vaatstelsel in het vaatstelsel komt en daar grote ellende aanricht. Cellen dood, het vaatstelsel wordt verstopt. Dus die plant is dan uiteindelijk ten dode opgeschreven.
Gaat heel snel, toch? Binnen een week ligt die om.
In 1890 waren er al de eerste plantages die daar last van hadden in Panama. Dat ging via Costa Rica, Jamaica, Suriname, Guatemala. En daar zitten we nu in 1910. Colombia, Venezuela, 1930.
Overal
via handel, via irrigatiewater verspreidt zich dat. Via modder die aan de schoenen blijft zitten. En iemand die gaat naar ergens anders naartoe. Dus die bodemschimmel die verspreidt zich vrij makkelijk. En hij blijft ook, hij kan soms wel 40 jaar in de bodem blijven zitten.
Oh ja, dus je kunt niet zeggen van oké, plantage tijdelijk even op.
Niet tijdelijk, je kunt gewoon de hele tijd niks meer op die bodem. In ieder geval niet met banaan. En dan moet je dus, het enige wat je dan nog kunt doen is verkassen. Ergens anders een nieuwe plantage beginnen.
Maar je kunt je voorstellen wat dat in die landen betekende. Want die bedrijven, het waren uiteindelijk twee grote bedrijven vooral die de markt in handen hadden. Chiquita en Dole, of het heette later zo, heette toen nog anders.
Ja.
Die waren voortdurend op zoek naar nieuw land om nieuwe plantages te bouwen met alle sociale ellende van dien. Dus als je je afvraagt waar de naam, de term bananenrepubliek vandaan komt, dat is niet omdat dat zulke slechte regeringen per definitie zijn, maar omdat die bedrijven daar de infrastructuur bepaalden, de spoorlijnen aanlegden, de landarbeiders op hun plantages lieten werken. De protesten die daaruit voortkwamen, met hulp van het regime een bloedig einde aan maakte.
Dus echt, de lage prijs was eigenlijk tegen een enorm hoge prijs.
Enorm hoge prijs, maar alles om die export maar gaande te houden. Want de hele wereld had intussen banaan. En in de jaren 50 kwam dat echt tot een implosie of een explosie. Het is maar hoe je het noemt, want die Gros Michel die was wereldwijd min of meer kapot gemaakt.
Ja, en die was dus inderdaad niet.
En daar konden ze niet mee verder. En terwijl Chiquita daar nog heel erg krampachtig aan vasthield, omdat die banaan was goed te vervoeren, die was altijd lekker. Dat was het product dat ze verkochten. Was Dole al inmiddels op zoek naar een andere banaan, die zich toen gelukkig nog aandiende. En dan volgens mij zijn we dan bij de Cavendish, toch Marcel?
Ja, of komt zeker.
Want je had dus die
bodemschimmel, die fusarium, dat was dan die Gros Michel, die ging aan een bepaalde fusarium variëteit weer ten onder, de nummer 1. En vervolgens is men overgestapt op de Cavendish, want die was bestand tegen die variëteit.
Tropical Race 1, was dat?
Ja. Er zijn in Afrika bak- en kookbananen, die zijn nog steeds gevoelig voor deze variatie. Maar goed, de normale, de banaan die wij eten, op een gegeven moment vonden ze dus een variant die bestand was tegen die nummer 1. En is men die gewoon massaal gaan verbouwen.
Ja, wat voor de commercie nog een uitdaging was. Want hoe ging je die vervoeren? Want deze is kwetsbaarder dan de...
Ja, precies.
Dus daar moesten...
Dat was de volgende innovatie.
Ja, de volgende innovatie zat hem in de doos. Dus nu worden bananen niet meer zo in trossen in het ruim gegooid.
Maar allemaal netjes in hun eigen doos.
Gaan allemaal in dozen.
Omdat je ze anders al helemaal beurs en bruin krijgt. Ja.
Dus in de jaren 50 begon die shift. En vanaf de jaren 70 hebben we alleen nog maar Cavendish
bananen. Toen stapte Chiquita en was inmiddels ook overgestapt. En als je dan toch geen vergelijkingsmateriaal hebt, dan maakt het ook niet eens meer uit dat die iets anders smaakt waarschijnlijk.
Nee, dus iedereen blij, bedrijven blij.
Totdat in 1967 in Taiwan er op een gegeven moment toch weer een variant van de bodemschimmel werd gevonden. Een nieuwe variant waar de Cavendish gevoelig voor was.
Tropical Race 4.
En die heeft hetzelfde verhaal, inderdaad. En die is via Indonesië, Maleisië, China. Op een gegeven moment is die overgesprongen naar Mozambique en Jordanië. Dus is in het Midden-Oosten Afrika terechtgekomen in die hoek. En vervolgens sinds 2020, 2021 heeft die ook Midden- en Zuid-Amerika bereikt.
Oh, ja, dus
en dat is waar onze banaan vandaan komt. Ja. Ja, dat is
het is echt ongelooflijk, want als je bijvoorbeeld podcast uit 2017 zo'n beetje terugluistert, dan wordt nog gezegd, ja, hij heeft nog niet de hele wereld bereikt, maar dat dreigt. En nu heeft hij alle continenten aangeraakt.
Dus het heeft decennia geduurd, maar nu heeft hij dan toch het hart van de bananenoogst.
Het verhaal heeft zich gewoon herhaald. Ja.
Ja, en dat is in die zin kan je ook zeggen, misschien haast een beetje naïef dat ze destijds dachten, oké, we zijn gered, want we hebben een nieuwe bananenvariëteit. Maar,
in zekere zin wel, want het is eigenlijk gewoon een wapenwedloop tussen in dit geval de schimmel en de plant.
En de producent.
Ja.
En bovendien,
en dat is nou trouwens nog niet het enige.
Nee,
we hebben het nu over die ene bodemschimmel, maar intussen de manier van verbouwen, klonen en monoculturen. Ik las ook ergens, tot 1910 was er geen enkel probleem met ziektes in de bananenteelt.
Omdat ze niet zo'n monocultuur hadden.
Ja, precies. En nu heb je iets van 180 ziektes in de bananen, waarvan er 10 echt heel ernstig zijn. En dat is dus, behalve die bodemschimmel, bestaat er ook nog zoiets als een bladschimmel. Bij de Gros Michel was dat Yellow Sigutaca. Bij de Cavendish is dat Black Sigutaca. Ja, dat zijn schimmels die zich in het blad vestigen, die daar het blad kapot maken, waardoor de fotosynthese van het blad wordt aangetast. En dat heeft weer invloed op de rijping. Dus die bananen die rijpen te vroeg, waardoor het transport weer moeilijker wordt. Nou, dat is een andere ziekte. Je hebt freckles komen voor, dat is een soort vlekken op de vrucht, bloedziekte, noem maar op.
Ja, want je zijn
en dan nog de beestjes, je hebt nog aaltjes en je hebt nog speciale kevertjes die dol
bij de,
zijn. Op
bij de bak- en kookbananen die vooral in Afrika worden geteeld, heb je vooral snuitkevers en nematoden die het grootste probleem zijn.
Terwijl daar, hè, want voor ons is een banaan dan toch nog altijd een beetje een dessertproduct, of in ieder geval een lekker snoepje voor tussendoor. Maar in Afrika, kan ik me voorstellen, is het ook een veel centraler
is
deel.
Het een basisvoedsel, ja.
Ja, daar eten ze het anders. Daar is het vooral voor bakken en koken wordt het gebruikt. En er zijn gebieden waar 80% van de calorieën uit bananen komt. Dus je kunt je voorstellen op het moment dat die schimmels daar de banaan bedreigen. En dat zijn dan, daar hebben ze veel meer variëteiten. Dus er zitten ook wel resistente variëteiten bij. Maar de angst is natuurlijk dat ook die lokale bananenvariëteiten uiteindelijk ten prooi vallen aan schimmels. En dan wordt echt de voedselvoorziening in die landen bedreigd.
Maar als ik dat zo hoor, hebben we echt in rap tempo een nieuwe Linnaeus nodig. Of in ieder geval echt een bioloog die zich over de bananen ontfermt.
Ja. Er zit nog één aspect bij wat we nog niet heel erg genoemd hebben. Maar de bodemschimmels kun je niet bestrijden. Dan ben je gewoon weg als die komen.
Ja.
Maar die bladschimmels, het cynische is, die kunnen ze met bestrijdingsmiddelen wel te lijf gaan. En dat gebeurt dus ook. En met als gevolg dus dat daar wekelijks vliegtuigjes over die...
Die bladschimmel, die raakt langzaamaan minder gevoelig voor het bestrijdingsmiddel. Dus ze moeten steeds meer gaan spuiten om effect te...
En zit dat dan ook op de schil of in de schil van de bananen die we eten? Of?
Nou ja, daar gaan wekelijks vliegtuigjes over die plantages. Dus ze worden ongelooflijk veel bespoten, maar vooralsnog is mij niet bekend dat ze ook in de vrucht zitten.
Nee, als het op de schil zit, dan zit het nog niet in de vrucht. En waar ik ook ben tegengekomen, is dat ook in de teelt vaak een plastic zak om de tros wordt gedaan. Dus dan zou je sowieso wat je spuit op het blad niet op de tros terechtkomt. Maar
in
de plastic zak worden dan weer insecticiden ingebracht.
Tegen die snuitkevers.
Precies, tegen bepaalde insecten. Bovendien, als je de tros afsnijdt, heb je een snijvlak wat gevoelig is voor rot. Dat wordt ook nog weer bespoten.
Ja, dus het is om, om al die redenen is eigenlijk, ja, wordt gezegd, het einde is gewoon in zicht van de Cavendish. We moeten op zoek naar een betere banaan.
En dat gebeurt ook. Er wordt al druk gezocht naar nieuwe opties.
En waar vind je een nieuwe banaan dan nog?
Er zijn, als je het hebt over veredeling, dan zijn er eigenlijk, ik zou zeggen grofweg, twee mogelijkheden. Je kunt uitgaan van gewoon de kloon, de Cavendish in dit geval. En je kunt dan gericht bijvoorbeeld DNA gaan veranderen in die in die Cavendish.
Een genetisch gemodificeerde banaan dan.
Ja, dat je nieuwe genen inbrengt. Of dat, wat ze hebben ontdekt, is dat het gen voor weerstand tegen die Tropical Race 4, tegen die bodemschimmel, die is wel aanwezig in Cavendish. Alleen, die is niet heel actief. Dus je kunt ook proberen dat gen gewoon actiever te maken. Dat wordt, zover ik heb begrepen, allemaal geprobeerd. Er is in Australië veldproef geweest, waar in 2017 in Nature Communication over is gepubliceerd. Dat was vrij optimistisch.
Was ook wel fascinerend, hè? Want dan hadden ze in Noord-Australië, waar al heel lang bananen verbouwd worden, daar waren gebieden die totaal verwoest waren door die bodemschimmels. Ja. Waar ze echt geen, je probeert daar één plant neer te zetten en hij valt meteen om. En die onderzoekers daar hebben in eerste instantie genen uit andere bananen in de Cavendish ingebracht, maar zijn ook aan de slag gegaan inderdaad met die resistentiegenen die sluimerend nog in die Cavendish zaten, om die weer aan te krijgen. En die hebben ze daar dus op die, ik noem het even, vervuilde bodems gezet. Naast ook de gewone Cavendish. En de gewone Cavendish viel meteen om. En de gemodificeerde Cavendish, die redden het op de meeste stukken. Dus dan zou je zeggen, ga lekker door met die Cavendish. Want die doet het gewoon hartstikke goed.
Ja, ja, en maar die smaak kennen we en zijn we aan gehecht. Ja.
Maar dat vindt niet iedereen, hè? Er zijn ook andere manieren.
Ja, er zijn ook andere manieren om inderdaad toch weer met meer wilde rassen te gaan kruisen. Ja. Dus dat je er toch in slaagt om zo'n kloon, zeg maar zeggen, zo'n steriele kloon. Denk even aan de muilezel. Hm. Dat je er toch in slaagt om te laten weer te kruisen met een paard. En dan
of
weer
een giraf, of een zebra.
En dan toch weer vruchtbare nakomelingen te krijgen die dus zaden produceren. En vanuit die zaden kun je dan weer nieuwe variëteiten voortbrengen.
Want er zijn nu nog wel andere variëteiten die we gewoon dus simpelweg niet meer eten. Maar die,
er zijn heel veel variëteiten. Duizenden.
En die worden in Afrika en lokaal overal ter wereld ook gegeten. Alleen die zijn niet zo geschikt voor de export en de massa, de commerciële handel als die de Cavendish. Dus dat, je kunt eigenlijk op twee sporen denken. Je kunt denken, vanuit de commercie is het natuurlijk fantastisch als je die Cavendish gewoon kan verbeteren. Maar er zijn ook mensen zoals bijvoorbeeld Gert Kema, die helemaal niet, in Wageningen onderzoeker, die niet per se tegen het verbeteren van de Cavendish is, maar die ook zegt, het grote probleem zijn die monoculturen. En je hebt gewoon veel meer onderzoek nodig naar andere variëteiten, veredelingsprogramma's. Het is eigenlijk bizar dat je bijvoorbeeld voor tarwe, om maar wat te noemen, honderden veredelingsprogramma's ter wereld hebt en voor de banaan een handvol.
Dus jij zegt nu net van, in Nederland is in Wageningen, niet langer in Heemstede, maar in Wageningen, is nu een bioloog bezig.
Nou, hele onderzoeksgroepen zijn ermee bezig.
Ja, en die Gert Kema, die heeft dan ook verschillende variëteiten daar in de kast staan om mee te experimenteren?
Ja, voor zover ik het goed begrepen heb, zijn ze daar vooral op de traditionele manier aan het veredelen. Dus, maar er zijn, daar weet jij meer van, er zijn ook nieuwe projecten gaande. Kijk, in wat ik heb gezien, dat was vooral om aan het publiek te laten zien, kijk, je hebt meer bananenvariëteiten dan alleen die Cavendish die wij hebben. En je kunt er van alles mee. Maar het onderzoek gaat natuurlijk veel verder, daar weet jij meer over, denk
ik. Ja, want
ik,
je zegt, je kunt er van alles mee opeten, denk ik dan. Maar
ja. Jij was laatst ook
afgelopen zomer was ik in Wageningen, terwijl het buiten ook al 30 graden was, was het binnen volgens mij nog warmer. In een kast die vlakbij station Ede staat, dus je kunt er zo gaan kijken, die is 8 meter
hoog. Hij is toegang openbaar gewoon.
Nou, je kunt er niet zomaar in, maar hij is natuurlijk, het is een kast, dus je kan van buitenaf wel zien.
Okay.
En dan zie je daar dus verschillende, in rijtjes, verschillende bananenplanten staan. Sommige groeien tot het dak. Andere zijn, zie je ook hoe handig dat voor de commercie is. Die zijn zo laag dat je de trossen er zo af kan plukken. Terwijl ik daar rondliep, viel er met een enorme klap een bananenplant om. Want ze groeien daar in grote bakken met substraat.
Ah.
Wat, ja, waarvan je ook kunt denken, hey, is dat geen oplossing?
Tegen de bodemschimmel.
Tegen de bodemschimmel,
dus
ja, precies.
Dus zijn ze nu op de Filipijnen, geloof ik, ook mee aan het experimenteren om ze dan op substraat te planten. Maar wat ze daar ook lieten zien, ik kreeg na een half uurtje ik een koud bananenbiertje.
Tegen de hitte.
Ja.
Smaakt het ook een beetje naar banaan?
Nou, het heeft een beetje een zoetige geur, maar dat kan ook door de omgeving zijn gekomen dat ik dat rook. Het was heel lekker, fris en zoetig. En van de, ja, van alle vezels die plant ook heeft, kunnen ze bijvoorbeeld ondergoed aan het maken, doen ze ook. Je kunt er van alles mee. Maar het was vooral een hele leuke plek om te zien dat niet elke banaan hetzelfde hoeft te zijn. En Gert Kema, die daar dus mij rondleidde, dat is ook waar hij zich zo druk over maakt. Dat er zo weinig aan veredeling van bananen is gedaan in het verleden. En terwijl dat bij anderen, hij komt oorspronkelijk uit de graanveredeling. Als daar een ziekte uitbreekt, dan kun je gewoon overstappen op een andere.
Ja, maar dit lijkt haast een beetje een soort hebzuchtverhaal. Hè? Van met dollartekens in hun ogen gingen mensen bananen oogsten. Gewoon erop gezind om zo snel mogelijk winst te maken. En dan er weinig bij stilstaan wat er fout kon gaan.
Nou ja, en daar gaan ze nu de prijs voor betalen.
Ja, en dat is wat je vaak ziet bij monocultures. Dan worden de gewassen gewoon vatbaarder voor ziektes.
Ja, want waar ik nog even op terug wil komen, Martine. Jij zei op een gegeven moment over de supermarkt, hè, van een eiland van verlies in een zee van winst. Nog altijd, ik zie hier de stickertjes op de bananen die op tafel liggen, zijn ze redelijk goedkoop in de supermarkt. Tegelijkertijd hebben we hier wel Fairtrade bananen ook liggen. Hoe is dat voor de mensen die daar werken op die plantages? Die krijgen ten eerste al die gifwolken over zich heen. Ik neem aan dat ze nou ook niet ontzettend rijk worden van de bananenoogst.
Nee, bananen worden wel op één hoop gegooid in dat opzicht met bijvoorbeeld koffie en cacao. Dat zijn bij uitstek gewassen die voor hele lage, hè, waar de boeren heel weinig geld aan overhouden relatief. Omdat ze in het noorden op de wereld voor zo weinig, relatief weinig geld te koop moeten zijn. En de bestrijding, het spuiten is één probleem.
Ja,
maar
dat heb je bij die biologische banaan bijvoorbeeld al niet meer.
Nee.
Die wordt vooral in droge gebieden verbouwd, dus waar het niet zo vochtig is. Maar
dan moet je weer op zoek naar land.
Maar dan moet je wel land. Ik bedoel, inmiddels is volgens mij, las ik ook ergens inderdaad, de beschikbare gebieden daarvoor zijn inmiddels ook alweer zo'n beetje bezet.
Ja. Ja, en ze zijn ook niet, want als ik nu hier Fairtrade bio-bananen zie, ik prijs per kilo €2,30. Terwijl ik dan de gewone Jumbo-banaan, zeg maar even, €2 per kilo. Dus dan heb je 30 cent verschil.
Ja,
per
dus
kilo.
Kijk, Fairtrade heeft doet, dat geldt voor al die gewassen, wel van alles om de prijzen om de lonen van landarbeiders omhoog te krijgen. En dat is in het geval van bananen ook ten dele wel gelukt. Maar Fairtrade zegt zelf ook, het is nog steeds geen leefbaar inkomen. Het is,
en Fairtrade gaat vooral over handel, hè?
Gaat vooral over leefbaar inkomen voor boeren en landarbeiders.
Fairtrade is niet automatisch biologisch.
Nee, dus je hebt een biologische banaan kan in de winkel in de praktijk ook een Fairtrade banaan zijn, maar het zijn twee verschillende dingen. Biologisch gaat het over de manier waarop die geteeld is, zonder bestrijdingsmiddelen. En Fairtrade gaat over eerlijke lonen voor mensen die ze verbouwen. En dat is wat ik erover gelezen heb, is dat de landarbeiders weliswaar een iets beter leven hebben. Want er worden ook meer voorzieningen voor ze geregeld en er wordt beter op hun gezondheid gelet. En dus ze zijn in allerlei opzichten wel iets beter af. Maar hun loon is nog steeds niet genoeg om van te leven. Om hun kinderen van naar school te sturen, laat staan te laten studeren. Of
ja, dan vraag je je eigenlijk af, van moeten we die goedkope hapklare Cavendish wel willen redden? Moeten we niet gewoon eigenlijk veel breder de banaan opnieuw uitvinden? dat die ook meteen als een wat duurder en eerlijker product in de markt wordt gezet.
Ja.
Ja. Nou ja, je zou willen. Kijk, wat met koffie gebeurt en met cacao, is dat kleine idealistische bedrijfjes bijzondere soorten op de markt zetten en daar ook een, ja, het gaat altijd om het verhaal, hè, hoor je dan. Dus daar een goed verhaal bij hebben. Bij bananen zie je dat eigenlijk nog helemaal niet. Je ziet helemaal geen duurdere specialty bananen, zeg maar, in de winkels liggen waar je wat meer betaalt voor beter welzijn.
Ja, het is, maar dat is, hè, bij chocola wordt het dan nog weer een speciaal smaakje of zo. Maar als het allemaal Cavendish is.
Ja, maar er zijn bananen. Wij weten helemaal niet hoe al die verschillende bananen smaken. Maar in bananen is net zoveel variatie in smaak. Ja. Maar wij kennen al die variëteiten helemaal niet. Nee, want ze komen hier simpelweg niet.
Gewoon tijd voor een soort bananenproeverij. Dat lijkt me wel wat. Dat je gewoon.
Nou ja, het is jammer dat bananen niet in cafés worden verkocht. Want dan. Ja, dan zou je bananarista's misschien de chique banaan aan de man kunnen laten brengen.
Nou, ik zie allemaal mogelijke nieuwe job opportunities. Hey, even nog, nu we toch nog met die Cavendish hoop op tafel liggen, die enorme aantallen bananen voor onze neus. Hoe lang nog voor de Cavendish ten gronde is? Is daar enige voorspelling over te doen?
Ik heb geen idee. Ben jij er tegengekomen? Ik bedoel, het gaat nu al. Ik bedoel, dat hij nu al in Colombia en Peru zit.
Gert Kema zei ook van als je over die plantages vliegt die soms echt zo groot zijn als, nou ik noem even de provincie Utrecht, want dat is altijd makkelijk om te zeggen, maar die waar je het einde niet van ziet, ja dan hou je je hart vast. Als daar ergens die ziekte komt, dan is dan zijn kilometers lange plantages in één keer verwoest. En als je een beetje terugleest, dan werd 10 jaar geleden al voorspeld dat hij er over 10 jaar niet meer zou zijn. Nou ja, hij is er nog. En ik denk dat veel afhangt van de snelheid waarmee ze of de Cavendish verbeteren. Maar daar zullen we dan in Europa waarschijnlijk niet van profiteren.
Ja, maar dat vraag je je ook nog af. Als wij geen genetisch gemodificeerde producten mogen. Ja.
Dus ik vermoed, die commerciële bedrijven zitten natuurlijk in een enorme spagaat, de Chiquita's van deze wereld. Want die hebben eerder gezien dat dit model niet houdbaar is. Ze zijn daar toen keihard voor gestraft. Hebben hun hele logistiek moeten omgooien om van de Gros Michel naar de Cavendish te gaan. Nu staan ze voor hetzelfde punt. Alleen, de wetenschap is wel verder. Dus misschien dat ze voor een deel van de wereld gemodificeerde bananen gaan produceren. En voor landen die het zich kunnen permitteren naar nieuwe variëteiten gaan. Maar die nieuwe variëteiten die zo geschikt zijn als de Cavendish om commercieel te verhandelen, die hebben we volgens mij nog niet gezien.
Ja.
Nou, dan zeg ik dat we ons toch nog maar even over deze bananen hier op tafel moeten ontfermen.
Mag ik nog iets positiefs over de banaan zeggen? Want in het lijstje fruit en uitstoot staat hij dan weer op een vrij gunstige, lage plek. Dus als je vooral klimaat in je achterhoofd hebt, is een banaan niet zo slecht als je zou denken.
En hoe kan dat dan? Omdat die.
Nou, omdat die per schip. Kijk, vervoer via de lucht is het slechtst. Dan komt transport via de weg.
Ja, en hij staat niet in kassen, behalve in Wageningen.
Nee,
dan. Ja.
Ik weet niet hoe het met het waterverbruik zit. Dat is op biologische plantages volgens mij weer slechter dan. Want er moet geïrigeerd worden.
Ook daar wordt aan gewerkt. Ik bedoel, we hebben het nu vooral over veredeling gehad. Ik weet dat in Wageningen ook wordt gewerkt om de hele teelt gewoon te veranderen. Dus je hebt bijvoorbeeld wat ze noemen shade screens, dus schaduwnetten erboven. En dat dan blijkt dat het vocht ook beter wordt vastgehouden. En dat ze minder kwetsbaar zijn voor zonschade, vooral in hele warme gebieden. In Israël bijvoorbeeld is daar al mee geëxperimenteerd met hele goede uitkomsten. Er wordt geëxperimenteerd met heel precieze watertoediening.
Dus er wordt wel van alles
dus wordt wel van alles. Ja.
Nou, dat is de technische kant. Want we hadden het net over de twee veredelingssporen, maar er wordt ook gezegd, je moet gewoon heel anders telen. Van oorsprong is het gewoon een bosplant.
Ja, precies.
Dus je moet hem veel meer ruimte geven. Veel meer gemengd
met.
Ja, dus ja. Zet hem naast andere of tussen andere gewassen. Zoals die eigenlijk in lokaal ook nog geteeld wordt. In sommige landen heeft iedereen in zijn achtertuin een bananenplant. Ja, veel kleinschaliger en gemengder met andere teelten. Dat kan ook helpen om de verspreiding van die ziekte misschien.
Ja.
En nog één allerlaatste vraag. Als ik nou naar de supermarkt ga, want ik denk toch dat ik mijn bananenverslaving niet meteen kan opgeven. Is er dan nog iets waar ik op kan letten in die zee van Cavendish bananen? Is er dan toch nog eentje waarvan jullie zeggen, nou doe dan toch wel maar die bio, ook al kost die wat meer water? Of?
Ja, het zijn altijd hele moeilijke afwegingen, want biologisch is ook niet altijd heilig. Alleen al vanwege de problemen met het zoeken van land inderdaad. Maar ja, voor je eigen gemoedsrust een fairtrade bio banaan.
Nou, laten we er daar dan nu een van gaan eten.
En anders toch maar gewoon een Elstar.
Van de Tros. Ja, anders een Elstar, vind ik ook goed. Dat, lang leven de appel. Hey, dank jullie wel Martine en Marcel. Dank ook audioredacteur Else van Driel voor het maken van deze podcast. Ik ben ondertussen het stickertje van de Fairtrade bananen aan het halen. En dan eindelijk mogen we nu toeslaan met de bananen. Nou, jullie hoeven gelukkig niet naar ons gesmak te luisteren. Want je hoort natuurlijk de muziek van het Dudok Quartet. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan!